Dit is SBS Dutch.
SBS, a world of difference. You're with SBS Dutch on mobile, online and on radio.
Dit is SBS Dutch op mobiel, online en op radio.
Graag erkennen wij de traditionele eigenaren van het land van waar we vandaag uitzenden. SBS Dutch betuigt haar respect aan de Cammeraygal mensen en hun ouderlingen uit het heden en het verleden. Ook erkennen we de traditionele eigenaren van alle Aboriginal en Torres Strait Islander landen van waar u vandaag naar ons programma luistert.
Een hele goede morgen. Welkom bij SBS Dutch, het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. Het is woensdag 5 februari 2025 en mijn naam is Paulien Roesink. In deze uitzending bellen we met oud-hockeyer en tweevoudig Olympisch kampioen Jeroen Delmee. Jeroen is nu de bondscoach van het Nederlands mannenhockeyteam en met dat team behaalde hij vorig jaar een heel groot succes op de Olympische Spelen in Parijs. De hockeymannen zijn nu in Sydney voor de belangrijke Pro League wedstrijden tegen Spanje en Australië. Verder kunt u ook luisteren naar de laatste aflevering van onze serie Aan Boord over de vroege VOC-jaren. En die gaat dit keer over de Zeewijk. Dat, de achtergronden bij het nieuws en muziek allemaal straks. Nu eerst de SBS Nieuwsflits. Dit is de SBS Nieuwsflits van woensdag 5 februari. Mijn naam is Paulien Roesink. In het westen van Sydney is gisteren een kind overleden nadat ze bewusteloos was aangetroffen in een auto bij een kinderdagverblijf in Earlwood. De politie van New South Wales zegt dat paramedici geprobeerd hebben het eenjarig meisje te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. De premier van Zweden spreekt na de schietpartij in zijn land, waarbij zeker 10 mensen om het leven zijn gekomen, over duisternis die over het land valt. In een persconferentie probeerde Ulf Kristersson zijn landgenoten gerust te stellen. Zweden worstelt met toenemend bendegeweld, maar ernstige schietpartijen zijn zeldzaam. Donald Trump heeft opnieuw zijn steun uitgesproken over de permanente hervestiging van Palestijnen buiten Gaza. De Amerikaanse president had de Israëlische premier Benjamin Netanyahu op bezoek in Washington en vertelde hem dat zijn team met Jordanië, Egypte en andere landen in de regio gesproken heeft over mogelijkheden. Een nieuw onderzoek zegt dat veel Australiërs migratie verkeerd begrijpen en het aantal mensen dat naar het land komt wil verlagen, maar hun mening kan worden veranderd. Uit onderzoek van de Australian National University is gebleken dat Australiërs denken dat het aantal migranten uit de Stille Oceaan 3 keer zo groot is als het werkelijke aantal. Ook denken mensen dat het aantal migranten uit het Midden-Oosten 2 keer zo groot is. De NOS schrijft dat banken inzicht willen in de telefoongegevens van hun klanten om te controleren of ze op dat moment, al dat ze een groot bedrag overmaken, ook telefonisch in gesprek zijn. Dit zou er namelijk op kunnen wijzen dat ze slachtoffer zijn van een babbeltruc. Vanwege de privacyregels is dat nu niet mogelijk. En daarom pleit de Nederlandse Vereniging van Banken samen met telecombedrijven om de telecomwet aan te passen. In het Verenigd Koninkrijk kan de bank al controleren of een klant in gesprek is. De fraude zou daar met ongeveer 40% zijn afgenomen. Tot zover deze nieuwsflits. Volg de SBS Dutch podcast voor meer nieuws en achtergronden of bezoek onze website sbs.com.au/dutch.
Zorg ervoor dat u volledig geïnformeerd bent en niet alleen te zien krijgt wat de sociale mediafeed u voorschotelt. Vind al ons nieuws en verhalen op de SBS Dutch website. Sla sbs.com.au/dutch vandaag nog op als bladwijzer in uw webbrowser. We gaan verder met de achtergronden bij het nieuws.
De Australische Medical Association, kortweg AMA, is gestart met de campagne Modernize Medicare. Hierin wordt opgeroepen tot hervorming van het Medicare-systeem om ervoor te zorgen dat Australische patiënten de gezondheidszorg krijgen die ze nodig hebben. Volgens de AMA is Medicare blijven hangen in de jaren 80 en voldoet het niet meer aan de huidige behoeften van patiënten.
SBS Dutch, woensdag en zaterdag om 11 uur 's ochtends of online op elk gewenst tijdstip.
De eerste versie van Medicare heette Medibank en werd in 1975 geïntroduceerd na een paar eerdere mislukte pogingen om één zorgstelsel in heel Australië te lanceren. In de beginjaren 80 was dit niet voor iedereen. De overheid bood alleen gezondheidszorg aan gepensioneerden en huishoudens met een laag inkomen. Hierdoor werden honderdduizenden Australiërs afhankelijk van een particuliere ziektekostenverzekering. In 1983 werd opnieuw een universeel ziektekostenverzekeringsstelsel ingevoerd. Medicare ging een jaar later van start. Het ging destijds allemaal niet zo gemakkelijk en het lijkt erop dat er opnieuw goed naar gekeken moet worden. Want, zo vindt Danielle McMullen, voorzitter van de Australian Medical Association, Medicare is blijven hangen in het verleden.
It was invented in 1984, and back then people maybe had one or two simple problems that they needed to see the GP for, and usually didn't need to spend more than a couple of minutes with the doctor. But now, of course, we're in a time where people have more chronic diseases, more mental illness, and even the treatment of simple health conditions is more complicated than it was back in the 80s. And yet, we've got the same old structure of Medicare.
Dr. McMullen zegt dat dit de reden is waarom de AMA haar campagne Modernize Medicare is gestart, waarin wordt opgeroepen tot een dringende hervorming van het systeem. Zo zou er voldoende financiering moeten komen voor huisartsenpraktijken en moet de consultatiestructuur op de schop, met de invoering van 7 niveaus, waardoor patiënten meer tijd zouden moeten krijgen met hun huisarts.
The average consultation time is now up to more than 18 minutes with the GP, but Medicare was built at a time when it was more common to just spend sort of 5 to 10 minutes in that room. And our Medicare rebates for longer consultations just haven't kept pace with the cost of care, and it means patients are having to spend more and more out of pocket. It's costing more and more to go to the doctor, and we know that's difficult in the time of a cost of living crisis.
Maar waarom hebben mensen meer tijd nodig? Dat legt Dr. Michael Wright uit, voorzitter van het Royal Australian College of General Practitioners.
What we're finding is our population's growing, but our population's also getting older, and more of us are living with chronic health conditions. So things like diabetes, asthma, we've got more people living with mental health conditions, and often with multiple health conditions, and that's how the nature of the care we provide has changed, but Medicare hasn't. So what we need is we need to invest more in longer consultations.
Hij zegt dat het verlengen van de standaard consultatietijd de overheid op de lange termijn geld kan besparen.
Within the longer consultations, it gives you the ability to provide the full sort of comprehensive care. You can, in 5 minutes, you just can't do. Like often people will present with one problem, maybe 2 or often 3 or 4. Then there's also their preventative health, things like making sure that they've had all the screening that they need up to date, and also talking about their mental health conditions, even social issues. All of those things take more time. And if we fund general practice properly, we can keep people well in the community. And that's the best investment that we can put into Medicare, because by keeping them well in the community, they're less likely to need to go to emergency departments or hospitals, which we know are much more expensive than an appointment with your GP.
De AMA roept ook op tot een meer multidisciplinaire benadering van gezondheidszorg in de huisartsenpraktijk en 500 extra opleidingsplaatsen voor huisartsen. Dr. McMullen zegt dat Australië te maken heeft met een tekort aan huisartsen.
And if we do nothing about it, we'll be more than 10,000 GPs short in just 6 years. And that's been a combination of this poor indexation of Medicare rebates. So it's been harder to earn a decent living doing general practice. There's been difficulties in attracting enough of a workforce to general practice when they could go work in other specialties instead.
Peter Breeden, directeur van het Health Program bij het Grattan Institute, zegt dat gemeenschappen met een laag inkomen het meest worden getroffen door de problemen met het huidige zorgstelsel.
It's poorer people who can't afford to pay out-of-pocket fees at the GP, reducing the choice of, you know, where they can go. And it's people who live in GP deserts, these communities in many rural parts of Australia where there's just much less care. And those people are sicker. They're much more likely to go to hospital for a condition that could have been prevented with good primary care. They tend to often have lower bulk billing and have to pay more. So it's really perverse that we have, you know, the least care in those areas that need it most.
Dr. Wright zegt dat er twee belangrijke maatregelen moeten worden genomen om het probleem op te lossen.
General practice needs a significant funding through a boost in Medicare after years of health being defunded by successive governments. And the funding for Medicare and for patient rebates hasn't kept pace with the inflation. I think we need to do two things. I think increasing the rebate will make it easier for GPs to bulk bill these longer consultations, and it will also decrease the out-of-pocket costs for people who don't have access to bulk billing. I think that's important. And also, we need to train more GPs, and by supporting patients with more higher rebates, will make it easier for them to spend more time with their GP when they need to.
En met de naderende federale verkiezingen staan potentiële toekomstige regeringen onder druk om Medicare prioriteit te geven in hun begrotingen. U hoort Dr. McMullen.
Both sides of government here really do want to help the health of Australians, but obviously both have budgets to stick to, and we know it's going to be a really contested election with lots of issues. But we think that health has to be the top of the list of priorities. Surely there is no more important investment than people's health, and so that's why we'll keep pushing both sides ahead of this election for them to put the health of Australians first and make sure that they are taking steps.
Ze voegt eraan toe dat degenen die aan de macht komen snel moeten handelen.
I think we're reaching a point of no return where after years of a Medicare freeze and then inadequate indexation, those Medicare rebates just don't meet the cost of providing care. And unless government acts now, the gap will be so wide that no government will be able to catch up.
Dit was een verhaal van Adriana Wainstock voor SBS News en SBS Dutch vertaalde het in het Nederlands.
SBS Dutch op mobiel, online en op radio.
Verder met AI, want AI moet worden gebruikt als hulpmiddel om menselijke intelligentie aan te vullen en niet te vervangen. Dat vindt het Vaticaan. Het heeft daarom vorige week uitgebreide ethische richtlijnen uitgegeven voor de toepassing van kunstmatige intelligentie in sectoren van oorlogsvoering tot gezondheidszorg.
Dit is SBS Dutch.
Het Vaticaan heeft Antiqua et Nova, Latijn voor oud en nieuw, gepubliceerd. In het 30 pagina's tellende document, dat is ondertekend door topfunctionarissen van de kerk, worden ethische principes voor kunstmatige intelligentie uiteengezet als ondersteuning voor menselijke intelligentie. Het document bouwt voort op de waarschuwingen van Paus Franciscus over AI-risico's. Het presenteert menselijke intelligentie als een goddelijk geschenk, in contrast met de afhankelijkheid van AI van patroonherkenning en taakspecifieke functies. Het Vaticaan waarschuwt voor de onvoorspelbare gevolgen van AI. U hoort Paul Desmond Tai, secretaris van het Vaticaanse Dicasterie voor Cultuur en Onderwijs.
So what we're trying to do is to say this is wonderful technology. It can replicate and in some ways do better certain forms of human intellectual tasks. But the human intellectual achievement, human intelligence, goes beyond simply reasoning, analysis, spotting patterns, producing solutions to determined problems. Human intelligence also wants to think about what it is that gives purpose, meaning and value to life. What are the types of ways of living, ways of being a community that help us all as individuals and help society in general. So in one sense what the document is trying to do is place AI into that broader human context.
Het roept ook zorgen op over kunstmatige algemene intelligentie die de menselijke capaciteiten zou kunnen overtreffen.
De release komt nu de DeepSeek AI-chatbot van China aan populariteit wint en Amerikaanse modellen uitdaagt tegen lagere kosten. Pater Tai sprak ook over de rol van AI in het onderwijs.
And I think part of what we want to reflect on is how we will educate using AI. But I think we also want to reflect on how we will educate people to live with AI. That people will learn to be able to assess more critically how AI works. Become more attentive to what are the databases that are being used. Are they truly inclusive? Do they reflect the whole range of human experience? One of the things, and this is a cultural issue as well, one of the things we'd have a worry about times is languages or ideas or traditions that haven't got a long written tradition, that have lived primarily in an oral environment, have never been, cannot be so easily digitalized and won't form part of the database on which AI is going to make its discoveries.
Pater Paolo Benanti is hoofd van de AI-commissie van de Italiaanse overheid. Hij zegt dat naarmate algoritmegedreven beslissingen steeds gebruikelijker worden in het dagelijks leven, mensen er steeds meer door worden gevormd.
Because the algorithmical decision human beings are every day much more present in society, we can summarize all the concern of the church as a deeply request of recognizing the human dignity, his own identity, and to protect it from some kind of machine automatic behavior.
Pater Benanti waarschuwt voor een mogelijke verschuiving binnen de wereldwijde AI-wereld.
And I'm wondering if DeepSeek cannot produce what we can define as Sputnik moment on the United States. Now the United States has a huge competition among players to produce much more successful model for the market. But when Sputnik was simple, put in the space, United States react, making a huge one national plan that produced NASA and also the space exploration and the conquering of the moon.
Hij gebruikt de Verenigde Staten als voorbeeld.
So we have to look really careful on what's going on in the United States, especially with the new presidency Trump, as a reaction to the ability of the China, also with the constraints on computational power given by the constriction on NVIDIA chipset in the market, to foster such kind of confrontation in something that probably will not produce a Cold War, but at least a commercial war for sure.
Met de publicatie van dit document is het standpunt van het Vaticaan duidelijk. AI moet worden ontwikkeld en gebruikt op een manier die de mensheid dient. En ethisch toezicht en verantwoording moet worden gegarandeerd bij de ontwikkeling en toepassing ervan. Essam Al-Ghalib maakte dit verhaal voor SBS Nieuws en de Nederlandse vertaling werd gedaan door SBS Dutch. Jeroen Delmee is tweevoudig Olympisch hockeykampioen. Hij won met oranje goud in 1996 in Atlanta en op de Spelen in Sydney in 2000. Vorig jaar in Parijs behaalde hij weer Olympisch goud, maar dan als coach van het Nederlands herenteam. Op dit moment is de bondscoach met oranje in Sydney voor de FIH Pro League wedstrijden tegen Spanje en Australië. Wij spraken gisteren al met de door de Internationale Hockeyfederatie uitgeroepen beste herencoach ter wereld. Voor aanvang van de eerste wedstrijd tegen Spanje was dat. Hoe is het om nu terug te zijn, bijna 25 jaar later in Sydney? En hoe staat zijn elftal ervoor?
Jouw gemeenschap, jouw gesprek, SBS Dutch.
Ja, voordat we het over de Pro League wedstrijden gaan hebben, kan ik natuurlijk niet om het feit heen dat jij twee maanden geleden bent verkozen of uitgeroepen tot de beste hockeycoach ter wereld. Wat doet dat met iemand die al twee keer Olympisch kampioen is geworden als speler en een keer als coach? Wat betekent dan zo'n titel?
Nou ja, dat is gewoon leuk om een stukje erkenning te krijgen voor het werk wat je doet als coach, maar ook als staf, denk ik. En wij zijn natuurlijk teamplayers. En als je dan ergens een keer toch individueel in het zonnetje wordt gezet, dan is dat best wel bijzonder. Of in ieder geval, ik vind dat best wel bijzonder. Dus ja, het is altijd leuk om erkenning te krijgen. En zo heb ik, voelt dit eigenlijk ook, van dat je toch een keer die titel mag winnen. Dan denk ik dat ik toch een aantal dingen goed doe. Dus het is best wel eens lekker om te horen over jezelf.
Ja, dat kan ik me voorstellen. Nou zag ik eigenlijk, toen ik dingen teruglas, je bent zelf natuurlijk heel succesvol geweest als speler. En vrijwel direct zei je ook van ik hoop later verder te kunnen in het coachen of in het begeleiden van teams. Ja. Heb je altijd dus al in je hoofd gehad?
Nou ja, een beetje in het achterhoofd, maar ja, als je zelf speelt en zeker een jaar of wat zal het zijn, 20 geleden of 15 geleden, toen, ja, toen was meer nog de algemene opvatting van ja, na het hockey moet je gewoon gaan werken en dan begint het echte leven en werd hockeycoach nog niet echt gezien als een normale baan. Maar ik was als speler wel altijd met coaching bezig, ook in het veld en ja, ik was gewoon enorm getriggerd door het hele tactische verhaal eromheen. En ja, uiteindelijk toch ergens de kans gekregen om ja, na mijn actieve carrière meteen die kant op te rollen. Dus ik mocht meteen bij de Nederlandse dames als assistent beginnen. Ja, vanaf dat moment is het eigenlijk nooit meer anders geweest. En ja, uiteindelijk hoofdcoach is overal geweest. En ja, met het mooie hoogtepunt natuurlijk hoofdcoach van de Olympisch kampioen te zijn. Dus ja, zo heb ik uiteindelijk mijn passie kunnen volgen en van mijn passie mijn werk kunnen maken.
Ja, je hebt eigenlijk hetzelfde geflikt als Allison Annen, hè? Als speler en ja, als coach goud winnen.
Ja, ik denk dat wij de enige twee zijn zo'n beetje.
Ja, en ook allebei Olympisch kampioen geworden in Sydney. Dat is dit jaar 25 jaar geleden.
Ja, dat is even geleden, ja. Dus we zitten nu met ons hotel in het Olympic Park. Dus er komen veel mooie herinneringen naar boven als we weer over Olympic Boulevard lopen. En dat je weet waar het Olympisch dorp lag. En ik moet nog even op zoek, want alle namen van de medaillewinnaars die liggen hier in de grond met mooie steentjes. Dus daar moet ik nog even terug toe om voor iedereen van het team van toen fotootjes te maken. Ja, dat is geschiedenis die nooit meer uitgewist wordt. En ja, dan is Sydney toch wel heel bijzonder voor je. En geeft ja, de locatie waar we nu mee zijn, dat geeft gewoon een mooi gevoel.
Ja, de Pro League wedstrijden, dat is natuurlijk wat nu belangrijk is. Tegen Spanje en Australië spelen jullie. Ja. Jullie hebben al een oefenwedstrijd gespeeld zaterdag tegen Australië. Ja. Hoe voelde het voor de mannen?
Nou ja, toch een beetje onwennig nog wel. We hebben ook vergeleken met de groep van Parijs. We zitten echt in een inventarisatieperiode. We hebben veel nieuwe jongens bij ons. Wat toch weer een beetje zoek is naar de juiste automatismes. Nou, Australië is eigenlijk hetzelfde, dus het was bij vlagen een beetje rommelig. Maar ja, goed, we gaan het wel zien, die eerste wedstrijden. Ja, een oefenwedstrijd zegt niet zoveel. De eerste echte wedstrijd is dadelijk waarop we verder kunnen bouwen vanmiddag tegen Spanje. En we hopen gewoon dat dat een goede wedstrijd wordt. Maar we gaan gewoon weer nieuwe jongens zien in Oranje en jongens die een debuut gaan maken.
Drie debutanten, hè? Gewoon...
We hebben drie nieuwe jongens bij ons die nog niks gespeeld hebben. Er gaat vandaag verder nog niemand debuteren. Dat zal overmorgen gebeuren tegen Australië. We gaan jongens een debuut maken. Maar ja, we zien een aantal bekende gezichten en een aantal nieuwe gezichten. En we hopen vooral heel veel informatie te krijgen over die nieuwe jongens, ook met het oog op de toekomst. Maar daarnaast willen we natuurlijk wel gewoon winnen. Dus we komen om te winnen, maar we willen ook gewoon jongens beter maken. En jongens laten ruiken aan het internationale hockey om uiteindelijk op lange termijn de selectie nog sterker te maken.
Keek ik even naar de Olympische Spelen terug natuurlijk. Jullie hebben tegen Spanje gespeeld in de halve finale. Dat was 4-0 voor jullie natuurlijk. Ja. Australië in de kwartfinale 2-0. Ben ik dan heel chauvinistisch als ik zeg appeltje uitje?
Nou, dan ben je heel chauvinistisch, want de verschillen zijn gewoon heel erg klein. En wat toch het leuke, ja, ik vind dat het leuke van deze periode. Er begint gewoon een nieuwe Olympische cyclus. Dus iedereen is weer met nieuwe dingen bezig, met nieuwe spelers, met nieuwe ideeën. Iedereen begint weer een beetje vanaf nul. Dat geldt voor ons ook. Ook al zijn een aantal tactische dingen, die blijven natuurlijk wel overeind. Maar we hebben gewoon een hele andere groep bij ons. En een groep die eigenlijk de afgelopen 3 jaar niet meegemaakt hebben. Dus de groei van de tactische groei bijvoorbeeld, die je door hebt gemaakt in 3 jaar. Ja, we moeten eigenlijk weer 2 stappen terug. Dus ja, dat is ook weer het leuke van coachen. Dat je weer andere jongens bij de hand moet pakken als groep en als staf. En uiteindelijk moeten we aan het eind van de rit moeten we verder staan dan waar we in Parijs stonden. En dus appeltje eitje zal het zeker niet zijn. De Aussies hebben een paar goede nieuwe jongens bij zich, moet ik zeggen. Technisch heel vaardig. Dus ja, ik ben echt benieuwd wat daaruit gaat komen. Ze hebben ook nog een aantal jongens die terugkomen uit de Hockey India League. Dus ik weet niet of die hier al mee gaan doen. Dus het zal ook een beetje aftasten zijn, omdat er ook veel onbekende jongens tussen lopen. Dus het zal daardoor misschien wel een beetje rommelig zijn af en toe of onverwachts. Maar ja, dat is ook het leuke aan de sport, dat niks voorspelbaar is. Maar ik denk dat we onze uiterste best zullen moeten doen om in ieder geval elke wedstrijd te winnen. Want het is zeker geen appeltje eitje.
Nee. En Australië verdedigt de titel natuurlijk. Dus die zullen extra gebrand zijn op winst.
Ja, en op home soil. Dus die willen gewoon voor eigen publiek willen die natuurlijk goed voor de dag komen. En ik zag een interviewtje van een van de spelers. Die voelen toch nog wel een soort revanche gevoelens van de verloren kwartfinale in Parijs. En ja, wetende hoe ze spelen, hoe fysiek ze altijd spelen en de power. En dat hebben we al een beetje ervaren in dat oefenpotje. Ja, dan kunnen we de borst nat maken. Dus het zullen interessante wedstrijden worden, mooie wedstrijden. Maar dat is ook het mooie van Pro League. Het zijn allemaal topwedstrijden en we zullen vol aan de bak moeten.
Hoe belangrijk is het dan dat er ook een vak Nederlandse supporters is in het oranje om jullie aan te moedigen?
Nou, dat is gewoon altijd leuk. Ik ben denk ik nu ondertussen een keer of 7, 8 in Australië geweest via het hockeyen. En dan is het toch altijd leuk om toch een soort van oranje legioentje te zien. Dat zal natuurlijk iets kleiner zijn dan dat we in Parijs hebben ervaren. Maar dat blijft leuk. En we hebben nu ook de afgelopen periode ons voorbereid hier in Australië in Cronulla. We hebben daar ook weer een hoop fans gemaakt. Mensen die het gewoon leuk vinden hoe dat wij daar met hun omgegaan zijn. Dus ik denk dat we hopelijk al wat meer oranje fans hebben. Maar dat is gewoon leuk. Dat blijft leuk van over de hele wereld te mogen hockeyen en daar oranje fans tegen te komen. En zeker in Australië, waar altijd toch wel een redelijke Nederlandse gemeenschap zit, is dat gewoon mooi om daarvoor te hockeyen.
Ja, en kan het publiek ook echt het verschil maken voor een team?
Dat hangt een beetje af, denk ik, van hoe groot de getalen zijn. En als je bijvoorbeeld kijkt naar Parijs, dan denk ik echt dat dat een verschil gemaakt heeft. Want dat voelde gewoon als een thuistoernooi voor ons. En als je ook kijkt naar de kwartfinale, halve finale en finale, ja, dan zit gewoon 70% is oranje. Ja, dat geeft gewoon net een beetje die extra boost die je soms nodig hebt op moeilijke momenten. Ik verwacht niet dat er 3000 Nederlanders zullen zitten de komende weken. Maar ja, ik vind het gewoon al mooi dat die mensen er zijn. Dat ze houden van hockey. Dat ze houden van het oranje team. En dat ze er zijn om ons te supporteren. En die waardering die zullen ze ook terugkrijgen van onze jongens. Dat is al mooi genoeg, vind ik. En we moeten het uiteindelijk iets meer uit onszelf halen. En laten we hopen dat we dusdanig goed spelen. Dat we de extra support van de... Van de oranje, van het Oranje Legioen in Australië niet nodig hebben om ons over een streep te trekken.
Nee. Het laatste, je zegt, we zijn na een Olympisch jaar, dus we gaan weer opnieuw kijken hoe we ervoor staan en wat we nodig hebben. Waar moet het Nederlands hockeyteam zich op focussen op het moment?
Dat zit hem eigenlijk in een stukje ook tactische ontwikkeling neer. Dat we meerdere systemen moeten kunnen spelen. Dat is nu nog even iets ondergeschikt, omdat we meer bezig zijn met kijken wat kunnen de nieuwe jongens allemaal. Maar daar zit hem ook in technische vaardigheden. Wat ook een aantal jonge jongens die dusdanig technisch zijn, wellicht ook weer toe kunnen voegen. Dus, en zo is er denk ik een hoop te leren. We zijn uiteindelijk pas 3 jaar bezig met deze groep. Met een nieuwe groep. Ook in Parijs waren wij na Spanje de jongste ploeg. Dus dat geeft al aan dat het ook nog ontbreekt aan toch nog meer ervaring. En we moeten proberen de komende 4 jaar richting LA er gewoon nog meer variatiemogelijkheden in te zetten. In hoe we willen opbouwen of hoe we willen pressen. En daarnaast gewoon weer inpassen van nieuwe spelers en kijken dat we daarmee nog steeds een stap voorwaarts kunnen blijven zetten. Want als we stilstaan, dan ga je in het hockey gewoon heel snel ingehaald worden, want daar is de concurrentie gewoon te groot voor.
Ja. Heel veel succes tegen Spanje en Australië. Zet hem op.
Ja, dankjewel. We kijken ernaar uit, want het is lang geleden dat we wedstrijden hebben gespeeld, dus we hebben er echt zin in.
Aldus hockeybondscoach Jeroen Delmee. Oranje kwam gisteren dus voor het eerst in actie tegen Spanje. Die wedstrijd werd met 4-2 gewonnen. En morgen dan spelen de hockeymannen hun eerste wedstrijd tegen de Kookaburras. En u hoorde het de coach al zeggen. Ze hopen zoveel mogelijk oranje supporters te zien in Sydney. Ga voor het volledige speelschema van het Nederlands elftal. En voor meer informatie naar onze website sbs.com.au/Dutch. In de afgelopen weken heeft u op woensdag kunnen luisteren naar onze podcastserie Aan Boord over de eerste reizen van de VOC naar Australië.
Na de Duifken, de Eendracht, de Batavia en de Vossenbos gaat de vijfde en laatste aflevering vandaag over het schip de Zeewijk. Het schip liep in 1727 vast op Half Moon Reef, zo'n 60 kilometer ten westen van Geraldton in West-Australië. Maritiem archeoloog professor Martijn Manders vertelt hoe de bemanning zichzelf wist te redden door ter plekke een nieuw schip te bouwen, genaamd Sloopy.
Dit is Aan Boord, de serie die je meeneemt op de eerste reizen van de VOC naar Australië. Reizen naar het onbekende continent vol avontuur, chaos en vindingrijkheid. Deze podcast is gemaakt voor SBS Dutch, door Nina van Hattem en door mij, Frank Turkenburg. Elke aflevering nemen wij je samen met een expert mee aan boord bij een ander schip. Dit is aflevering 5, Sloopy en de Zeewijk. Een verhaal over onzekerheid, vindingrijkheid en zilver.
Het is een donkere nacht in het jaar 1727. Alleen de heklantaarns op het achterschip en de maan geven licht in het duister. Kapitein Jan Steins kijkt tevreden uit over de golven. Een half jaar geleden is de Zeewijk met meer dan 200 opvarenden uit Vlissingen vertrokken. En alles loopt gesmeerd. Ze volgen de brouwersroute, die door de sterke westenwinden hen sneller in Nederlands-Indië zal krijgen. De compagnie heeft wel gewaarschuwd voor ondiepe wateren in het oosten. Dus ze moeten wel de juiste route volgen. Onder in het ruim kraakt het hout en er gaat een schok door de Zeewijk. De mast op het dek breekt door de klap in tweeën. Rif, we zijn op een rif gelopen. Kapitein Jan Steins krabbelt overeind en kijkt geschrokken naar zijn gehavende schip.
Kapitein Jan Steins loopt met zijn schip de Zeewijk vast in wat nu het Half Moon Reef heet. Vernoemd naar deze scheepsramp die plaatsvond in de schemer van de maan. De Verenigde Oost-Indische Compagnie wist dat het daar ondiep was. Maar kapitein Jan was te benieuwd naar Nieuw-Holland. Het stuk land wat later Australië zou gaan heten. Waarom ging de Zeewijk die kant op? En wat gebeurde er nadat het schip was gestrand? Dat weet Martijn Manders. Hij is maritiem archeoloog aan de Universiteit van Leiden en heeft jarenlang onderzoek gedaan naar de Zeewijk. Ik zoek hem op in Amersfoort.
Hallo. Hi, ik ben op zoek naar Martijn.
Ja, daar ben ik.
Kijk, gevonden.
Hoi, hallo.
Hi.
Goeiedag, kom binnen.
Aangenaam. Neem het niet uit, Frank.
Nou, de Zeewijk, dat was een spiegelretourschip. Een heel gespecialiseerd schip. Dat spiegelretourschip, het zegt het ook al. Hè? Er zijn twee dingen, spiegel en retour. Retour is interessant, want dat zijn dus de schepen die heen en weer voeren van Nederland naar Nederlands-Indië. Dus je hebt schepen met een ronde achterkant, hè? Je hebt schepen met een platte achterkant. En die platte achterkant, dat noemen ze dan de spiegel. En dan zit er een raam in, is vaak heel mooi versierd. Sommigen zeggen ook wel dat de benaming van zo'n spiegelschip eigenlijk kwam vanwege de mooie versierde spiegels die men vroeger had. Maar in ieder geval, het is een platte achterkant. En daardoor creëer je meer ruimte in het bovendek. En dat was nou precies hetgeen wat men wilde. Men wilde een schip hebben waar heel veel lading in kon. En men wilde schepen hebben waar dus ook heel veel personen in konden. Want dat was beide van belang voor de VOC. Nou, de Zeewijk zat 208 man op een schip van 145 voet. Dan moet je ongeveer denken aan zo'n 45 meter lengte. En ze werd, als ze dan aankwam, werd ze volgeladen met de goederen die wij in Nederland heel graag wilden hebben. Dat waren bijvoorbeeld de specerijen, maar dat kan ook porselein zijn bijvoorbeeld. En op de heenweg ging dan vaak bouwmaterialen en geld. Er moest heel veel geld naar Nederlands-Indië toe om die handel op gang te houden. En dat geld, dat was overwegend zilver, maar er werd ook wel goud vervoerd.
En hoe is de Zeewijk dan in Australië terechtgekomen?
Zo'n reis vanuit ditmaal Zeeland, hè, want de Zeewijk is vertrokken uit Vlissingen. Maar een belangrijke tussenstop in zo'n hele lange reis is Zuid-Afrika. En in Zuid-Afrika kan het zijn dat personeel hier en daar vervangen wordt of aangevuld wordt als er veel mensen om het leven zijn gekomen. Daar wordt voedsel ingeslagen, wat erg belangrijk is. Natuurlijk vooral ook vitamine, zodat er geen ziektes ontstaan. Dus op de Kaap de Groep De Hoop vindt dan een stop plaats. En dat was bij Kaapstad in de buurt. En wat dan men dan vroeger deed in de eerste jaren, dan ging men vervolgens langs de oostkust van Afrika omhoog, langs India. Alleen dat langs de kust varen, dat had nogal wat problemen. Dat gaf nogal wat problemen. Ten eerste zat je zo dicht tegen de kust aan dat het heel warm was. Dat je nog steeds last kon hebben van de muskieten. Piraten waren een heel groot probleem. Maar toen kwam Brouwers en die had een nieuwe route bedacht. En dat was direct van Kaap de Goede Hoop oost uitvaren tot wat we nu dan weten het eilandje Amsterdam. En dan kon je recht omhoog en dan pakte je zo de straat van Sunda. En dan hoeft hij alleen het hoekje nog maar om. En dan zat je in Batavia. Enige echte probleem was dat men in die tijd helemaal nog geen lengtegraden kon berekenen. Je kon wel de breedtegraden kon je pakken. Maar voor de rest was men aan het navigeren op gegist bestek. Oftewel gokken. Dus om en nabij zoveel daar in die buurt zitten we. Maar dat moest je dan doen. En dan vervolgens moest je dus naar het noorden. Dan kan je je voorstellen dat als het niet al te nauwkeurig was, dat je ook nog wel eens iets te ver door kon schieten. Of iets te ver naar het noorden. Of iets eerder naar het noorden ging. Maar dat te ver doorschieten, dat heeft voor sommige schepen nog wel wat consequenties gehad. Want dat betekende, hoe dichter je bij de kust van Australië terecht kwam, hoe risicovoller het ook was. Want er kwamen ondieptes in het spel. De Zeewijk is dus te laat omhoog gegaan, te laat naar het noorden toe gegaan. En is recht op wat we dan nu mooi Half Moon's Rift noemen, geklapt. Je kan verwachten dat zo'n schip, dat komt dan tegen zo'n rif aan te liggen. En het zat net op het hoekje nog van het rif. Het had er ook zomaar net langs kunnen schieten. Dat komt dan echt vast te zitten. Dat koraal, dat is nog redelijk slap. Hè? Dus daar ram je met als schip, zo'n heel zwaar schip, ram je daar wel voor een deel doorheen. Maar komt dan ook wel weer knalvast te zitten. En het zal ongetwijfeld lek gestoten zijn. Maar omdat het op een rif ligt, zal het niet direct wegzinken. Ja, dus uiteindelijk is een deel van de bemanning met bootjes naar Gun Island gegaan. Dat is het eilandje het meest dichtbij. En een deel van de bemanning is ook gewoon gebleven aan boord van het schip. En zal zich ongetwijfeld gelaafd hebben aan het vele alcohol aan boord van het schip.
De bemanning zit vast op het rif, midden op zee. Verderop zien ze een eilandje, Gun Island. En als de zee rustig is, besluiten ze met reddingssloepen de oversteek te maken naar het piepkleine, zandstenen eilandje. Ze kijken rond. Er zijn geen bomen op het onbewoonde eilandje. Maar dan zien ze water. Drinkwater. En het is niet veel, maar de holle ruimtes in het kalksteen houden genoeg regenwater vast om niet uit te drogen. En om in leven te blijven, jagen ze op zeehonden en vogels. Met de reddingssloep gaan ze op en neer naar de Zeewijk om bevoorrading uit het schip te halen. Kapitein Jan Steins kijkt bezorgd rond over het eiland. Ook al hebben ze hier water en voedsel, ze moeten hier weg. Ze moeten door. Door naar Batavia. En met de dag wordt iedereen ongeruster. Hoe lang gaat dit nog duren? Hoe lang kunnen ze overleven op dit onbewoonde eiland? Jan Steins besluit met zijn officieren dat het tijd is om hulp te gaan halen. Hij stuurt officier Peter Langeweg op pad met 11 mannen om in een van de reddingssloepen naar Batavia te gaan. Een gevaarlijke reis die maanden zal duren.
Een klein groepje is vertrokken om hulp te halen. Maar de rest van de bemanning zit al meer dan een half jaar op het eiland. Hoe heeft deze kleine groep Nederlanders zich in leven kunnen houden aan de andere kant van de wereld op een piepklein eiland?
Nou, Gun Island zelf is helemaal geen groot eilandje. Als je de staat kan gewoon in één keer overzien. En als je over de randen heen loopt, dan ben je binnen een paar minuutjes ben je helemaal rond. Hè? Dus echt heel erg klein. Het steekt net boven het water uit. Het is redelijk vlak. En het enige wat je eigenlijk ziet zijn bossages, hè? Struikjes. Lage struikjes. En meer is niet. Je moet niet denken aan bomen of zo. Hè? Het is allemaal heel kaal.
En wat aten ze daar dan bijvoorbeeld op het eiland?
Ja, ze aten eten wat het makkelijkste voorhanden was. En dat waren zeeleeuwen. En die vind je tegenwoordig daar niet meer. Dus die hebben ze goed huis gehouden, denk ik. Maar inderdaad, dat was wel een source of food. Hè? Dus een simpele manier. En vogels. Een aantal keren per jaar broeden er vogeltjes. Die broeden niet in de bomen, maar die broeden in het zand. En die graven ook holtes in het zand. En leggen daar ook hun eieren. En op dat moment zijn ze heel makkelijk te vangen. Maar hebben ze natuurlijk ook de eieren om dat te eten. Nou, de overlevenden hadden dus in zekere zin wel geluk met de plek waar ze zijn gestrand.
Na maanden wachten is er nog geen enkel teken van Peter Langeweg. Kapitein Steins vreest dat officier Peter niet meer terug zal komen. Hij kijkt om zich heen naar de bemanningsleden op het eiland. Iedereen is ijverig bezig. Een deel van de mannen zoekt naar water. En verderop jaagt een groepje op zeehonden. Het is tijd voor een nieuw plan. Jan Steins roept een paar mannen bij elkaar. We gaan een nieuw schip bouwen, zegt hij. Een laatste reddingspoging om levend hier vandaan te komen. De bemanningsleden gaan meteen aan de slag. Ze halen alle voorraden uit de zeewijk naar Gun Island en werken dag en nacht door.
En hoe is het met de reddingspoging van Peter Langeweg afgelopen?
Nou, daar hebben ze nooit meer wat van gehoord. En toen ze in juni zijn vastgelopen. En toen ze in oktober nog niks gehoord hadden. Toen dachten ze, ja, waarschijnlijk is dit volledig mislukt. En moeten we een plan B gaan maken. En dat plan B was het bouwen van een eigen schip. En dat nieuwe schip, dat noemden ze Sloopy. Dus het zal ook niet heel veel meer hebben zijn geweest dan een sloepie. Nou ja, het is natuurlijk wel. Je zit daar echt in the middle of nowhere en er wordt. En maar moeten ze een boot maken. Ze noemen het sloepie, maar houden wel rekening mee dat er 88 man aan boord moest. En al het proviant voor die 88 man. Dus dat waren echt geen kleine scheepjes hoor. Dat zal zomaar een. 15, 16 meter lang zijn geweest. En gelukkig had men het schip. Anders was het nooit gelukt natuurlijk. Maar men had het schip, de zeewijk. En dat is men gewoon gaan afpellen. En al het hout dat gebruikt kon worden, dat werd gebruikt. Nou, en wat we vaak ook uit de opgravingen zien, is dat er tonnen vol met spijkers zitten. We hebben natuurlijk de scheepstimmerman aan boord. Ja, dat zijn jongens die er ook op getraind zijn om schepen te kunnen bouwen. Dus het,
Het vergt een hoop tijd, maar je kan je wel voorstellen dat ze gewoon een goed schip in elkaar hebben kunnen zetten. Niet zo'n Robinson Crusoe vlot met een paar van die bamboe stokjes aan elkaar. Nee, maar dit is echt wel een schip, gewoon een goed schip gebouwd. Daar ben ik van overtuigd.
Trots staat kapitein Steins aan de kant. Na maandenlang bouwen is het schip klaar. Hij doopt hun reddingsboot Sloopy. De bemanningsleden drinken de laatste flessen wijn uit de zeewijk en feesten tot diep in de nacht. Na 10 maanden te hebben gebivakkeerd op het eiland zien ze het. Batavia. En in het avondlicht zien ze de onmiskenbare lichten in de verte. De bemanning is uitzinnig blij. Ze hebben het overleefd. En op 30 april 1728 stappen ze van het schip. Maar als kapitein Jan Steins realiseert dat ze het hebben overleefd, bekruipt hem een dubbel gevoel. Ja, hij is blij natuurlijk. Maar niet iedereen heeft het gered. Van de ruim 200 man zijn er maar 82 over. En hij was verantwoordelijk en heeft de mannen in gevaar gebracht. De VOC had hem nog zo gewaarschuwd voor die ondiepe wateren. En hij is ook nog een deel van de kostbaarheden aan boord verloren. Hoe kan hij zijn eer redden? Hij wendt zich tot de stuurman en vraagt om de logboeken. Hier en daar wat aanpassen in de logboeken kan vast geen kwaad.
Na weken varen zijn ze in dat sloepje zijn ze in Stralsunda aangekomen. Nou, en in Stralsunda werden ze tegengehouden door een VOC-schip, de Veerman. En dan denk je, nou, dat is mooi. Goed einde voor in ieder geval de 82 man. Want er waren er 6 onderweg overleden. 32 man die daar zijn aangekomen. Maar dan gebeurt er iets heel merkwaardigs. En dat is dat die Jan Steins, dat is dus de kapitein, die fluistert, de schipper van de Veerman, fluistert die dat de bemanningsleden geld van de VOC achterover hebben gehouden. En dat is heel erg raar dat hij dat zegt. Maar nog raarder is dat er direct een inspectie plaatsvindt en het blijkt dat al het geld van de VOC nog intact is. Hartstikke mooi. Maar waarom zei hij dan dat die bemanning dat geld achterover had gedrukt? Nou, dat kwam omdat bijna iedereen aan boord van het schip smokkelde geld naar Nederlands-Indië. En waarom smokkelde men nou geld, zilver, zilveren munten? Dat was omdat het geld in Nederlands-Indië veel meer waard was dan in Europa. Dus het was een heel makkelijk te verdienen zakcentje. En dat was hier ook het geval. Men fouilleerde alle opvarenden en die bleken dus allemaal zelf geld gesmokkeld te hebben. Dan nog vraag je af, maar waarom heeft hij dat dan aangegeven? Want zelf bleek hij dan meer dan 3000 guldens te hebben meegenomen. Alleen dat had hij niet meer. En we vermoeden dat dat geld waarschijnlijk specifiek dat geld verdeeld was onder die opvarende van de zeewijk. En dus dat ze eigenlijk zijn geld hadden verdeeld. En dat hij, bij wijze van spreken, met lege handen stond. En eigenlijk ook niks anders kon doen dan ervoor, eigenlijk in een soort paniekreactie, om te zorgen dat hij zijn geld toch nog kon krijgen, de andere opvarende verraden heeft. Nou, dat is eigenlijk allemaal verkeerd gelopen, want hij heeft helemaal niks teruggekregen. Sterker nog, in 1729 is hij berooid teruggestuurd naar Nederland toe. Dus dat opzetje is niet geslaagd. Maar het heeft er wel voor gezorgd dat ook de rest aardig wat problemen kreeg. Sommigen werden al direct weer op een ander schip te werk gesteld, maar dan wel zonder dat geld. En anderen, die hebben nog jarenlang last ervan gehad dat ze dat geld hadden meegesmokkeld. Ja, bedenk eens, je moet al het geld uit het schip halen. Hè? Je moet allemaal meenemen. En we hebben het echt over enorme kilo's aan zilver. Hè? Dat zijn geen kleine hoeveelheden.
En dat hebben ze allemaal mee moeten nemen. Elke keer meer. Ja, jongens, maar dit moet ook nog mee. Oh. Dat geld delen in hun kleren genaaid. En dan dat hele stuk gevaar. En dan uiteindelijk ben je toch nog alles kwijt. Wat een drama.
Kan je ons vertellen wat de nalatenschap is geweest van de Zeewijk?
Wat eigenlijk interessant is van de Zeewijk, door dat er zoveel over geschreven is in die tijd, hè, dus, en zoveel nasleep is geweest op die zilversmokkel, dat we daardoor heel veel daarvan weten, want het was illegaal. Hè, dus we wisten het zogenaamd niet. Maar nu weten we het wel en weten we ook een beetje hoe die patronen werkten. Verder is het gewoon een droevige geschiedenis. En is het niet het enige schip geweest dat vergaan is. En het is wel zo dat Australië altijd heel veel interesse heeft gehad in die vroege geschiedenis van het land. En in de vroege jaren 70 is het Ancots-verdrag vastgesteld. En dat was een overeenkomst waarbij de eigendom van deze vier schepen is overgedragen aan de Australische overheid. Dat is nooit meer eerder gebeurd. Hè. Dat gaan we ook niet meer doen. We werken nog wel altijd samen.
Dus eigenlijk zijn die vier schepen een cadeau geweest van Nederland voor de samenwerking met Australië.
Ja, zo zou je dat kunnen zeggen. Ja. Dat is een... Dat is mooi om daar zo naar te denken, ja, aan te denken. Ja. Ja, en, maar dat is niet meer zo makkelijk tegenwoordig. En we kunnen ook wel. Misschien zijn dit ook wel de enige waar dit ooit bij gebeurd is. En dat is eigenlijk helemaal niet erg. Want Australiërs die passen heel goed op dit erfgoed.
Dit was de laatste aflevering van Aan Boord. Een serie gemaakt voor SBS Dutch door mij, Frank Turkenburg en Nina van Hatten. Met dank aan Martijn Manders.
Ja, heeft u nou een aflevering gemist? Geen nood, want alle afleveringen zijn gewoon terug te luisteren op onze website sbs.com.au/dutch. Hiermee komen we aan het einde van deze uitzending van SBS Dutch. Onze verhalen en series zijn terug te luisteren op de website die ik zojuist noemde. sbs.com.au/dutch of via de SBS Audio app. Deze is gratis te downloaden in de Apple Store of in Google Play. We zijn ook te vinden op Facebook. Volg of like ons op facebook.com/sbsdutch. Over een half uur, om 12:30, kunt u op SBS Worldwatch kijken naar het NOS 8 uur journaal van gisteren. Het journaal is ook terug te kijken op SBS On Demand. Zaterdag, dan zijn wij er weer. Zelfde tijd, zelfde zender. Heel graag tot dan. We sluiten nu af met Jij bent zo van Jeroen van der Boom. Dag!
Zeg ik nee, zeg jij ja.
Like, deel, geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook.